onze aanstelling tot zonen. Dat is onze werkelijke toekomstverwachting. In dat verband zouden wij vanavond spreken over de opname van de gemeente, want die heeft daar alles mee van doen. En daarom neem ik u vanavond eerst mee naar 1 Korinthe 15. Dat is het hoofdstuk waarboven staat de opstanding der doden. Dat wil zeggen, het gaat over lichamelijke opstanding. Niet over wedergeboorte, in de zin van geestelijke opstanding, maar het gaat over lichamelijke opstanding. De opstanding van het lichaam als zodanig. Maar aan het eind ongeveer van de uiteenzetting zegt de apostel Paulus dan dat die opstanding uit de dood niet maar inhoudt dat het lichaam dat gezaaid is weer terugkomt, maar hij zegt, het is een ander lichaam. God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan ieder zaad zijn eigen lichaam, met de beeldspraak van vers 38... Maar het idee is dat van vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Maar er is dus verschil. Het is niet maar dat het oude lichaam terugkomt, zoals in het geval van het dochtertje van je Iris, de jongeling van Nain, de Lazarus van Bethanië. Maar er vindt een verandering plaats. Dat wil zeggen, het wordt gezaaid. Begraven is eigenlijk het idee natuurlijk, maar zaaien is een hoopvolle gedachte, het komt weer op. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. En in de volgende tekst staat feitelijk, het lichaam dat gezaaid wordt heet ziel, althans maakt daar deel van uit, van de ziel. Het is een zielelijk lichaam. De vertalers raakten in de problemen bij het woord ziel en hebben het toen maar vertaald met natuurlijk. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, maar er staat echt psychisch. Een psychisch lichaam, psychikos in het Grieks. Een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid, maar een lichaam dat geest is, en daarmee ook onverderfelijk, dat wordt opgewekt. Er wordt dikwijls gedacht en zelfs geleerd dat de mens ook volgens de Bijbel een onsterfelijke ziel zou hebben. Hoe dat kan, snap ik nooit, want de Bijbel zegt de ziel die zondigt zal sterven. Dat moet dan wel kunnen natuurlijk, anders hoeft het er niet te staan. En van Adam, de eerste mens, staat, hij werd een levende ziel en tot de levende ziel werd gezegd de dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De mens is een ziel en hij is sterfelijk. Het is zelfs zo sterk dat je in het Oude Testament het woord ziel, het Hebreeuwse woord voor ziel, althans nefesh, tegenkomt. En dat het in onze vertalingen onvermijdelijk vertaald is met dood lichaam. Het staat niet eens bij dat het gaat om een dode ziel. Soms wel, een dode ziel. Dan is het ook vertaald met dood lichaam. Maar soms staat er gewoon ziel. Uit het verband blijkt dat het om een dode gaat en dan vertaalt men het met dood lichaam. Omdat men problemen heeft met het idee dat de ziel sterfelijk is. Maar dat is wat de Bijbel leert. Geest is een ander ding. Daar is het een en ander over te zeggen. En dat gebeurt hier ook. Een lichaam dat ziel is, een sterfelijk lichaam namelijk, wordt gezaaid. Een verderfelijk lichaam heette het in vers 42. Dat is ziel, ziel is verderfelijk. Ziel is gewoon de mens. Maar een geestelijk lichaam wordt opgewekt, want er is nou eenmaal een zielelijk lichaam, staat er, en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, vers 45, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel, letterlijk geciteerd uit Genesis 2, maar de laatste Adam, dat is Christus, is geworden tot levendmakende, niet maar levende geest, maar levendmakende geest. We hebben dus een dubbele tegenstelling. De eerste mens is een levende ziel, maar de tweede mens is ook levendmakend. De eerste mens is ziel, de tweede mens, of laatste Adam heette hier, is geest. Het gaat om dubbele tegenstelling, met grote nadruk op de levendbrengende kracht van Christus uiteraard. Daarna staat er nog, het geestelijke is niet eerst, maar het zielelijke. Daarna het geestelijke. Het voert mij te ver om erop in te gaan, maar het valt uit de Bijbel goed aan te tonen dat als een mens geboren wordt, is er niet eens sprake van geest, is er alleen maar sprake van ziel. Geest is wat later ontstaat. De mens was één ziel. Over geest wordt niet gesproken. God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en blies in hem de neshama. Hij blies in de mens de adem Dat is een woord wat men elders vertaalt met ziel en nog weer op een andere plaats met geest. Adem staat er inderdaad, want het is niet de geest als zodanig. Er is wel het een en ander over te zeggen, want het is niet maar adem, alleen, maar er is geen sprake van ruach, geen geest als zodanig. Geest ontstaat namelijk, geest heeft van doen met het denken en de beleving van een mens, en ook met wat hij geleerd heeft enzovoorts, en daar is bij de baby nog geen sprake van, dat komt pas later. Dat is wat ontstaat, dat wil zeggen dat is wat groeit, ontwikkeld wordt in de ziel. En als die ziel zijn werk gedaan heeft, zal ik maar zeggen, verdwijnt hij. En wat overblijft heet geest. Vandaar dat van de geest staat dat hij naar het dodenrijk gaat of naar God gaat of wat er maar is. Maar van de ziel wordt niet anders gezegd dan wat ook van het lichaam gezegd wordt. Het verdwijnt in het graf dan wel in het dodenrijk. Die termen die heeft men verward, omdat men ze niet kent. Men is de betekenis van die termen kwijtgeraakt. En je moet ze dus in je Bijbel weer terug zien te vinden. Zo is het nou eenmaal. Maar geest is dat wat ontstaat. De oude mens heet ziel. Daar begint het mee, hè. Maar de laatste adem is geworden tot levendmakende geest, de opgewekte. Het geestelijke is niet eerst, integendeel, het natuurlijke, het zielijke, dat is wat eerst is, dat is ook de oude mens. Maar daarna is pas het geestelijke, dat is de volgorde. Ik ben altijd geneigd meteen door te lezen in Hebreeën 10, daar staat God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is een vast beginsel, als er twee zijn, verdwijnt de eerste, de tweede is definitief. Niet de oude schepping, maar de nieuwe schepping. Niet de eerste tempel, dat was de tabernakel. Die was tijdelijk. En toen kwam de definitieve, althans dat had er moeten zijn, dat is de tempel van Salomo. Wij noemen dat de eerste tempel, in werkelijkheid was het de tweede. Want de eerste was de tabernakel, maar die was maar voor tijdelijk. En hetzelfde geldt voor het oude en het nieuwe verbond. En in dat verband zegt Hebreeën 10, hij neemt het eerste, het oude verbond namelijk, weg. Om het tweede te stellen. Daarna trekken wij het weer gauw tevoorschijn, omdat we er belang aan hechten. Maar dat was niet de bedoeling uiteraard. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En zo is het met de mens ook. Hij neemt de eerste Adam weg. Die wordt vervangen door de tweede Adam. En zo nam hij ook Esau weg. Passeerde althans Esau en gaf de erfenis aan Jacob. En hij passeerde Manasse en gaf de erfenis aan Ephraim. Om nog maar eens een paar dwarsstraten te noemen. Het is altijd de tweede. Eerste is tijdelijk. Heeft wel een functie. En zonder eerste geen tweede. Maar het gaat om die tweede. En zo geldt het voor deze schepping, deze wereld ook. Gaat niet om deze wereld, gaat om een nieuwe schepping die God zou maken. Die is definitief. En dus, het zielijke is eerst, daarna het geestelijke. Vers 47. De eerste mens is uit de aarde. Nou ja, dat stond er dus ook, hè. Over die eerste mens werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. Hij is uit de aarde en dus aards. De tweede mens is uit de hemel. Dat wil zeggen, is de Heere uit de hemel. Die heeft daar zijn oorsprong. Dan heb je nog een tegenstelling tussen die eerste en tweede. Daarna staat er ook hoedanig de aardse, zodanig zijn ook de aardsen. Waarbij de vraag moet luiden, aardse wat? En dat is makkelijk genoeg natuurlijk, mens. Dus hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen, namelijk de aardse mensen. En hoedanig de hemelse is, de hemelse mens, Christus, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Het is trouwens een belangrijk gedachte die nog in vers 48 ligt, namelijk hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. Het idee is namelijk dat van vers 49 gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. En tot zover dan meteen die opvatting die zegt dat de mens Gods beelddrager is van nature. Houd hier meteen op, want hier staat iets anders. Hier staat dat de mens een beelddrager is van Adam. Stond in Genesis ook al, hoor. Genesis 5 vers 1. Met weer een zoon geboren, Seth. Een zoon van Adam. Na zijn beeld en gelijkenis staat er. Seth was beelddrager van Adam. Natuurlijk, ik weet ook wel dat er eerst staat dat de mens gemaakt zal worden als beelddrager van God. Maar dat zijn dingen die je onderweg uit je Bijbel moet leren. Het hele punt is dat dat niet vervuld werd in de schepping van Adam. Dat denken wij wel, maar we hebben er geen enkele reden voor. Maar het staat er ook zo niet. En bovendien zouden wij die geschiedenis van de schepping van Adam nog eens een paar keer lezen. En daarna zouden wij toch tot de conclusie moeten komen dat de uitspraak laat ons Adam maken, want dat staat er echt. Laat ons, niet mensen, er staat laat ons Adam. En dat betekent niet eens mens. Dat betekent rood immers, hè. Laat ons Adam, zo heet hij, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Dat die uitdrukking niet een uitspraak is over die mens die daarna geformeerd werd uit de stof der aardbodem. Hij bleek ook bepaald geen beelddrager Gods te zijn. Het is een uitspraak over de Heer Jezus Christus. En de vraag over wie gaat dat daar in Genesis 1, die wordt in de Bijbel zelf gesteld en beantwoord. Want de vraag wordt gesteld alsnog in Psalm 8. En het antwoord wordt in ieder geval uiteindelijk ondubbelzinnig en uitgebreid gegeven in Hebreeën 2. Waar die Psalm 8 wordt aangehaald en waar die vraag staat, wie is de mens dat gij zijn gedenkt? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En die gij een weinig minder gemaakt hebt dan de engelen, maar die gij wel gesteld hebt over het werk uwer handen en met eer en heerlijkheid gekroond. Wie is die mens? Uit Genesis 1. Het is die mens die vernederd zal worden, die daarna verhoogd zal worden, die aangesteld zal worden vervolgens over het werk van Gods handen, want dat staat er allemaal bij. Want dat is die mens uit Genesis 1. Die God zal maken naar zijn beeld en gelijkenis. Wie is dat? Nou, Adam was het niet. En David, die psalm schreef, psalm 8, die dus de erfgenaam was van de titel en dus aangeduid moest worden als zoon des mensen in zijn dagen. Het is een titel, net als die van de Heer Jezus, die daarna weer van David afstamde enzovoort. David zegt, wie is dat eigenlijk? Want ik ben het niet. Petrus zei, David was een profeet en die wist dat God hem onder ede gezworen had dat het zaad uit zijn lijf voortkomen zou of op de troon zou zitten. Die David heeft deze dingen tevoren gesproken. Dit voorziende, David wist het dus, heeft dit voorziende gesproken over Christus. Alleen in Handelingen 2 gaat het niet over Psalm 8, maar over Psalm 16. Maar het is dezelfde gedachte. Over wie schrijft de psalmist dit? Over wie heeft de profeet het? En als ik hem zo vraag, dan weet u dat het Filippus was die het antwoord gaf. Het was die kamerling, weet u wel, die uit Jesaja las. Die zegt, over wie heeft de profeet het? Over zichzelf of over iemand anders? Maar bij elke psalm kun je dat vragen. Gaat het over de psalmist of over iemand anders? En in Genesis 1 vraag je het ook. Over wie gaat dat in vredesnaam? Toen heeft men, om het verhaal in stand te houden dat de mens beelddrager God is, heeft men eerst gezegd, nou ja, hij was het oorspronkelijk, maar toen hij in zonde viel, veranderde alles. En dat staat nergens in de Bijbel. En ik heb heel dikwijls gemerkt dat mensen eerst volhouden, de mens is beelddrager God. Als je daarna zegt, hoe kan het nou zo'n zondaar enzovoort, je gaat er wat uitgebreid op in, dan krijg je alsnog plan B te horen. Namelijk, ja, maar het is hij kwijtgeraakt. Nou ja, mijn punt is gewoon, hij was het nooit, hij is het ook niet kwijtgeraakt, dat staat ook niet in de Bijbel. Hij moet het nog worden. U en ik moeten dat nog worden, beelddragers Gods. Lichamelijk wordt het hier uiteengezet. In de opstanding zullen we een lichaam krijgen, verheerlijk zoals dat van Christus. En dan zijn we beelddragers Gods. En in Romeinen 8 staat dat het de bedoeling is, is Romeinen 8 geloof wel, staat dat het de bedoeling is dat wij het beeld van Gods zoon zouden gelijkvormig worden, implicerend dat wij het niet zijn. En als u toch notities maakt, van de Heer Jezus Christus staat dat hij beelddrager Gods is, wat dus ineens helemaal niets meer betekent, omdat wij het allemaal immers zijn. Hebreeën 1, vers 3. Omdat hij het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wegen, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, dan zitten alle mensen toch aan de rechterhand Gods, of niet? Dan betekent dat nog niks. Maar het hele punt is dat toen God in Genesis 1 zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, toen sprak hij niet over die eerste Adam, maar meteen over de tweede. Over het hoofd van Adam heen sprak hij over de laatste Adam. En ook dat staat zwart op wit in de Bijbel, want er staat in Romeinen hoofdstuk 5. Er staat van Adam, Adam, die een voorbeeld was van degene die komen zou. Een negatief voorbeeld in hoge mate. Staat er ook bij allemaal. Hebben jullie nog, laat me vooral tot u doordringen. We moeten toch van die vreemde, hoogmoedige vooroordelen af over wie de mens eigenlijk is. Men doet Christus tekort. Men maakt zich als Christus terwijl men het niet is. Wij zijn geen beelddragers Gods, wij zijn beelddragers van Adam en wij zouden nog steeds beelddragers Gods worden. Want de uitspraak in Genesis 1 is een uitspraak over Christus en u weet wat ik dan altijd zeg. Als in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, gaat het dus impliciet ook in elk geval over de gemeente, die zijn lichaam is. Vaste regel, gebruik hem ook altijd, ik heb hem van jongs af aan zo geleerd, dat zit opgesloten in dat wij leden zijn van zijn lichaam, dat wij Christus deelachtig zijn geworden, dat we in Christus gedoopt zijn, want dopen betekent eenwording met, niks anders dan dat. En we zijn in Christus gedoopt en dus één plant met hem geworden, staat er zelf bij, staat de vertaling van de Romeinen hoofdstuk 6. Kortom, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En zoals hij inmiddels beelddrager Gods geworden is in zijn opstanding, zo zullen wij het ook worden, in ieder geval niet eerder, in onze opstanding. En voor de goede orde, op aarde staat er over de Heer Jezus, hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En ze lachten hem uit, als hij ook maar suggereerde dat hij de Zoon van God was of zou zijn of geweest was. Of, want daar ga ik nog verder niet op in. Het was de zoon van die timmerman toch, uit Nazareth, die ze kenden. Ik bedoel, geen beelddrager Gods. Dat is pas als hij in heerlijkheid zal verschijnen. En wij zouden ook beelddragers Gods worden. En in 1 Korinthe 15 gaat het over de buitenkant. Dat wil zeggen over het lichaam. En er staat dus gewoon, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, vers 49, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Dat is dus onderdeel van onze hoop. En dan komt de apostel tot de wezende dingen weer terug, want hij gaf hier bepaalde vaste patronen, structuren in de Bijbel. Niet de eerste, maar de tweede. Niet de eerste, maar de laatste, om zo te zeggen. En dan komt hij weer bij zijn onderwerp terug. Hij zegt, vers 50, doch dit zeg ik, broeders, dat is hij bezig te vertellen, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid, want vlees is verderfelijk, verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. De apostel zegt niet dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Hij zegt vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Zeg dat met nadruk, want u en ik, wij zijn vlees en bloed. Tot een zekere hoogte, maar wij zijn vlees en bloed. We zijn nog in het verderfelijke lichaam en wij zijn het koninkrijk binnengegaan. We kennen de Heer toch, erkennen de Heer toch als onze Heer en Koning. We maken deel uit van zijn koninkrijk en het koninkrijk is begonnen in zijn opstanding toen hij gekroond werd enzovoorts. En wij hebben deel aan hem, dus we maken in ieder geval deel uit van zijn koninkrijk. Wij zijn erin binnengegaan. Maar hier gaat het niet over het binnengaan in het koninkrijk, dat waren al die Korintiërs ook al. Als het tenminste gelovigen waren, die Korintiërs bedoel ik. Maar de bedoeling is dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, dan wel wij zouden een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Wij zouden erven. Dat is waartoe wij als kinderen Gods geroepen zijn. Tot zo'n stelling namelijk. En wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Als erfgenamen van dat koninkrijk. Wij worden opgeleid voor de troon. Dat is het eigenlijk. Maar voordat wij tot zonen gesteld worden, hebben we ook gelezen uit Romeinen 8, moeten wij verlost worden van dit lichaam. Wij verwachten, met lijdzaamheid hebben wij gelezen, de verlossing van ons lichaam. Wij verwachten met lijdzaamheid de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Want dat moet veranderd worden. Eerder worden wij niet tot zonen gesteld, officieel. Dat gebeurde trouwens bij de Heer Jezus Christus precies zo. Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding, zei Paulus wel zeer uitgebreid, maar Peter zei het ook, respectievelijk in Handelingen 13 en Handelingen 2. Kortom, zolang wij nog vlees en bloed zijn of in het vlees zijn, erven wij niet. En dus, onze hoop houdt in de verlossing van dit lichaam. Dat wil zeggen, het lichaam, dat verderfelijke lichaam, moet onverderfelijkheid aandoen, heet dat. Dat staat er ook, hè? In de volgende verse. Alleen dan denkt u, nou ja, dan betekent het dus dat wij moeten sterven en daarna uit de dood opstaan. En voor de meeste gelovigen betekent het dat in de praktijk ook. Echter, dat is niet onze zalige hoop als zodanig. De hoop is, wordt uitgedrukt in de volgende verse. In de Bijbel lees je nergens dat wij als gelovigen, ik bedoel wedergeboren mensen, nieuwtestamentische gelovigen, dat onze hoop is zalig te sterven of überhaupt te sterven om daarna veranderd te worden. Onze verwachting is gewoon onze aanstelling tot zonen. That's it. En dood speelt daar niet een rol van betekenis in. Die komt weliswaar wellicht tussen beiden, maar daar verandert er niks mee. Dan zegt 1 Korinther 15, oké, dan staat men op. In heerlijkheid, zoals met de Heer Jezus gebeurt, en zo wordt het hier ook beschreven. Maar het is niet primair onze hoop. Wat er staat namelijk is dit, vers 51. Zie, ik zeg u, verborgenheid. Dat wil zeggen een aspect van de verborgenheid, want u wordt geacht te weten dat die term verborgenheid gebruikt wordt ter aanduiding niet maar van geheimzinnige zaken. Dat is wel hoe men dikwijls wegverklaart. Maar het is een vaste term ter aanduiding van het werk dat de Heer in onze dagen doet. Een werk dat van tevoren niet geopenbaard was. Maar verborgenheid wil niet zeggen dat het gaat over iets dat hiervoor niet geopenbaard is. Verborgenheid wil zeggen dat het iets is wat God specifiek verborgen gehouden heeft. Ook in het oud-testamentische profetisch woord. En het maakt onderdeel uit dus van het werk dat de Heer zou doen in de dagen tussen de opstanding van Christus en daarna zijn verschijning in heerlijkheid. En dus in hoge mate heeft de betrekking op onze bedeling. En dat is pas bekendgemaakt door de nieuwtestamentische profeten. Het zijn dingen met betrekking tot de gemeente die nog niet, die in ieder geval het Oude Testament niet, geopenbaard zijn. En hier zegt de apostel, een van die aspecten is dat wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wis en waarachtig wel allen veranderd worden. Zo uitgebreid staat het niet, dat weet ik wel. Maar er staat, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden, want je hoeft niet eerst te sterven om veranderd te worden. Dat zou je misschien op grond van het voorgaande denken, omdat er staat dat degenen die overleden zijn, alsnog zullen opgewekt worden. En veranderd worden in onsterfelijkheid. En dan denken wij, nou dat is dan ook lastig als de Heer komt en wij zijn niet voor die tijd ontslapen, kunnen we ook niet opgewekt worden, want we zijn niet gezaaid. Immers? En dan zegt de apostel, nee, zo zit het niet. Wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar ook wij die levend overblijven, zullen net als die ontslapen, veranderd worden. Zie? Veranderd worden in de zin van verderfelijkheid naar onverderfelijkheid. Zie? En dus beschrijft de apostel dat en zegt, in een punt, toen hebben de vertalers bijgezet, destijds, een punt van tijd, dat zal dan wel, ja, daar gaat het ook over. U weet, het woord punt is gewoon het Griekse atomos en het betekent niet een atoom, het heeft met scheikunde niks te maken, ook niet met natuurkunde. Atomos wil gewoon zeggen dat het ondeelbaar is. En een atoom is wel deelbaar, heb ik begrepen van een Japaner, maar goed, dat mag je zo niet zeggen natuurlijk. Het is net. Mei, het is nog begin mei, dan liggen die dingen bovenop, nietwaar? Ja, maar goed. Maar in een punt is een ondeelbaar ding. Dat heb ik trouwens ook van de wiskundeleraar geleerd. Hè? Dus van het ene moment op het andere, hoe zeg je dat? Van het ene moment op het andere, in een oogwenk staat er dus, met de laatste bazuin, een lange tussenzin, want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden enzovoorts. Dat wil zeggen, van het ene moment op het andere zullen wij die leven veranderd worden. Van een sterfelijk lichaam naar een onsterfelijk lichaam. Van ziel naar geest. Heb u dat? En bovendien van beelddragers van Adam naar beelddragers van Christus. Wat het lichaam betreft, want daar gaat het over. Inwendige, dat zou al eerder veranderd zijn. Dat is de bedoeling van ons leven hier, immers. En van het werk dat de Heer door zijn geest in ons doet. Maar wat het lichaam betreft, zou van het ene moment op het andere veranderd worden. Wel nu, dat is wat wij noemen de opname van de gemeente. Alleen hebben we de term uit een ander Bijbelgedeelte gehaald. Maar dit is wel wat het is. Let op dat hier niet sprake is van enige verplaatsing. In de zin van dat een afstand afgelegd wordt. Nog horizontaal, nog verticaal. Het is, wij zullen veranderd worden. En dat is het dan. Dan hebben we dus een lichaam zoals dat van de Heer Jezus. De vraag is dat zichtbaar? Het antwoord is nee, maar het kan zich manifesteren. Het kan zichtbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen, het is het niet, maar het kan zich vertonen. Zo was het toch met de Heer? Je leest na de opstanding van de Heer weliswaar dat hij nog 40 dagen met zijn discipelen verkeerd heeft. Maar je leest nergens dat ze samen ergens naartoe gingen, hoor. Zij waren ergens en ineens zagen zij de Heer in hun midden. Heb je dat? Wij noemen dat de verschijningen van de Heer. Precies. En zo'n geestelijk, zo'n hemels lichaam kan dus verschijnen, maar de term alleen al duidt erop dat het niet normaal is. Nou ja, het is enorm dat het dat kan, maar dat doet het in het algemeen niet. Geestelijke dingen heten namelijk zo omdat ze onzienlijk zijn. Dat is het belangrijkste attribuut van geest. Namelijk, het is onzienlijk. Ons woord gas is het eigenlijk. Hè? En dus zo'n geestelijk lichaam wordt niet gezien. Maar het kan verschijnen. Dat zal het ook doen, want dat zal de Heer zelf trouwens ook doen en heel de gemeente zal dat doen. Zal met hem verschijnen in heerlijkheid. Zo staat het trouwens ook in Colossense 3. We weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik weet het uit mijn hoofd nou even niet helemaal zeker, maar ik dacht dat daar niet het woord apocalypse staat, maar het andere woord voor verschijnen. Niet openbaren, maar verschijnen dus. Er geen synoniemen zijn, maar dat doet nou weinig ter zake. Maar normaal gesproken, die opname van de gemeente houdt in de praktijk in dat we van het ene moment op het andere onzichtbaar worden. Dan zijn we dus weg. Hoe ver heeft er niets mee te maken? Niet ver, denk ik. Per slot, wij zijn hier op Urk in dit zaaltje en wij zijn bovendien gezet in de hemel. Waarom ook niet? De hemel, namelijk de hemel der hemelen, want daar praten wij over, die strekt zich uit tot op de aardbodem. Alleen, het gaat dan over onzienlijke dingen, maar wij maken er deel van uit. En om naar de hemel te gaan, hoeven we geen stap te doen. Als je als ongelovig hier zou zitten, je komt nu tot geloof, word je ter plekke wedergeboren en dan ineens ben je in de hemel. Daar merk je niks van, dat zie je niet, maar daarom is het wel zo. Heb je dat nog? Als dan ook nog alle aardse dingen ineens onzichtbaar zouden worden, dan blijf je er toch nog gewoon zitten. Zal ik zeggen, je bent hemels, je maakt deel uit van de hemelse dingen. Bovendien, waar is de Heer ook alweer? De Heer Jezus Christus. Ja. In ons. Ik blijf bij jullie, dus zal in jullie zijn. Maar elders staat dat hij is uitermate verhoogd en aan de rechterhand Gods. Hoe ver is dat hier vandaan dan? Heeft met afstand niks van doen. Laat hem goed tot u doordringen. En als wij dan via de opname van de gemeente naar de hemel gaan, zogenaamd, nou ja, het enige wat gebeurt is dat wij verlost worden van dit aardse lichaam. Daarom heet het in Romeinen 8 ook niet, wij verwachten de zoonstelling, namelijk de opname van de gemeente. Maar daar heet het gewoon, wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar het is heus hetzelfde. Maakt geen verschil. Men heeft er wat van gemaakt, maar interessant om al het beeldend voor te stellen. Dan gaan we omhoog en dan zwaaien we nog even naar beneden. En dan zien we langzamerhand in de verte de aarde kleiner worden. En dat soort dingen. Maar zo werkt het niet, hoor. Zo beschrijft de Bijbel het niet. Het is een verandering van het lichaam. En that's it. Net als de Heer, die trouwens altijd voorbeeld en norm is voor deze dingen. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor de, ja, ik zeg uiteraard, maar we hebben het daar nog over, hopelijk. Maar hetzelfde geldt voor degenen die in Christus ontslapen zijn. Ook zij zullen dan pas hun verheerlijk lichaam ontvangen. Dat wil zeggen, niet maar het hemelse lichaam, want een hemels lichaam hebben ze al. Maar ze zullen dan pas werkelijk een bekleed of overkleed worden, of hoe dat maar heet in 2 Korinthe 5. Dat wil zeggen, die hebben net zo goed deel aan de opname van de gemeente. Niet alleen wij die levend overblijven. Het gaat om de aanstelling en aankleding, zo u wilt, als u dat duidelijker vindt, van heel de gemeente in één keer. En dan wordt tot ons gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want ja, zal ik nou eens echt moeilijker maken? Dit is niet moeilijk. Men weet deze dingen meestal niet, omdat men ook niet verwacht de wederkomst van Christus en zeker niet de aanstelling van de gemeente in heerlijkheid. Men denkt, dat is het hier namaals, daar gaan we naartoe en het heet de hemel en dat is het dan. Nee, het gaat erom dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling om deel te hebben aan de heerschappij, de heerlijkheid van Christus. Wij worden bevorderd enzovoort. Ze zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid aan een hele wereld enzovoort. Dat is wat te verwachten is. En dat zijn niet maar gebeurtenissen van de jongste dag, maar het gaat er ver aan vooraf. En daarom moeten deze dingen gebeuren. Wij moeten veranderd worden. En het houdt dus ook in dat degenen die ontslapen zijn veranderd zullen worden op hetzelfde moment. En het betekent ook dat vanaf dat moment de graven van de gelovigen dus leeg zijn. Voor zover die graven er zijn. Begrijp je me goed? Er komt altijd dan meteen een discussie, dus ik ben er maar voor. Dan zegt iemand, ja, maar God heeft dat oude lichaam toch niet nodig. Bovendien, hoe lang ligt het al in het graf? Het is een onsmakelijk verhaal, maar dat denk je dan soms. Hè? Wat moet je daar in vredesnaam mee? Het antwoord is niks. Maar hij doet het nou eenmaal zo. Iemand vroeg mij echt serieus, letterlijk. Denk je nou echt dat de Heer dat nodig heeft? Ik heb meteen gezegd, nee, de Heer heeft het niet nodig, maar hij doet het zo. Toen de Heer opgestaan was uit de dood, was het graf leeg. Toch? Het idee is dat het oude lichaam veranderd wordt. Dat gebeurt met ons. De opname van de gemeente houdt toch ook niet in dat wij hier dood neervallen. En dat er iets uit ons verdwijnt of zo en dan naar de hemel gaat. Dat is toch geen opname van de gemeente? Wij zullen van het ene moment op het andere veranderd worden. En als dat met ons die levend overblijven gebeurt, gebeurt het dus ook met degenen die ontslapen zijn. Voor zover die lichamen er zijn, God heeft die lichamen niet nodig. Maar voor zover ze er nog zijn, worden ze veranderd. Dat is Gods methode. Al was het maar omdat het symboliek is. Ik denk dat het meer is dan dat. Eerlijk gezegd, maar goed. Dan wordt het natuurkunde en dat is allemaal zo slecht uit te leggen. Maar al was het maar omdat het symboliek is. God verandert het oude in het nieuwe. En daarna is het oude er niet meer. Als God een nieuwe schepping maakt, dan staat er, die oude is geen plaats meer gevonden. Die verdwijnt. Er komt een nieuwe in de plaats van het oude. Dat heet verandering. En dat is wat hij met heel de schepping zal doen. En ook dat staat trouwens in Filippenzen, in verband met de opneming van de gemeente, waar staat dat wij uit de hemel verwachten de zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. En dan staat er naar de werking waardoor hij ook alle dingen, de hele schepping namelijk, het heelal, aan zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen wat uiteindelijk met heel de schepping of wat er van over is zal gebeuren. Een verandering in een nieuwe schepping gebeurt verder daarvoor met ons. Hè, met ons lichaam. En voor zover we eerder in het graf waren is daarna het graf leeg. Zo simpel is dat. Goed, terug naar 1 Korinthe 15. Want in een punt destijds, in een ogenblik, van het ene moment op het andere dus, met de laatste bezuin enzovoort, zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden. Ze zullen opgewekt worden, maar in onverderfelijkheid. Zoals eerder al gezegd natuurlijk, maar hier staat het dan weer. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Dat betekent toch gewoon, het gaat bovendien in dit hoofdstuk over lichamen. Het gaat over opstanding van vlees. Het gaat over graf en alles. Heel het hoofdstuk. En als je dus staat, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Moet je dat niet wegredeneren en zeggen, dat is iets als wedergeboorte. Dat moet je geestelijk zien. Het hele hoofdstuk gaat daar niet over. Het hele hoofdstuk gaat over de opstanding van het lichaam. En dat is wat hier staat. Zij zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen, nou ja, niet opgewekt worden, want we waren niet gestorven. Maar wij zullen veranderd worden. En het eindresultaat is in beide gevallen gelijk. Namelijk een onverderfelijk, dan wel onvergankelijk lichaam. Hetgeen gezegd wordt dus in de volgende verse weer, vers 53... Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En daarna de prikkel des doods is de zonde, de kracht der zonde is de wet. Het zijn versen die voor een deel ontleend zijn aan Hosea 13, maar ik ga er nou maar niet verder op in. Het zijn oud-testamentische uitspraken die beloven dat de dood ooit overwonnen zou worden. En die versen worden hier toegepast op de gemeente. En in het bijzonder dus op de, wat wij dan noemen, de opname van de gemeente. Je kan het net zo goed de verheerlijking van de gemeente noemen, en dan vind je het begrip ineens veel vaker in je Bijbel terug. Dat is wat het is. En daar ben je ook al die mensen voor die er niets van willen horen, die dan zeggen, ja, maar opname van de gemeente staat maar één keer in de Bijbel. Of misschien twee keer, en jullie maken er wat van, zeg. Of het staat er maar één keer eigenlijk letterlijk, maar ja, dat zien jullie verkeerd, dat gaat over iets anders. Ik hoorde ook ooit eens iemand zeggen, ja, maar nou kwam ik toch iemand tegen. Ik zal maar niet zeggen in welke kring, maar die geloofde wel in de opname van de gemeente. Dat ging trouwens over vadertje Brakel. Maar goed, ja. Kennen jullie niet? Nee? Nou, ik ben er ook niet mee grootgebracht, maar hij was ook van voor mijn tijd. Maar die geloofde wel in de opname van de gemeente. Jawel, in de term. Maar dan gelooft men dat het gaat over de jongste dag, wanneer hemel en aarde branden zullen en vergaan, en de legenen die levend overblijven, die worden dan veranderd, en dat heet opname van de gemeente. Maar dat is niet zo. En bovendien, als je vastbijt in de term opname, dan heb je één of twee teksten, meer niet. Maar dat is niet de term. De term is aanstelling tot zoon. De term is verheerlijking. De term is een kroon ontvangen. De term is loon ontvangen enzovoort. En natuurlijk de zalige hoop enzovoort. Er zijn heel wat uitdrukkingen voor, maar die duiden allemaal op hetzelfde. En wij noemen het in ons jargon dan maar de opname van de gemeente. Dat is wel makkelijk natuurlijk, want dan weet je in ieder geval waar we het over hebben. Maar dan gaat het hier over, hè. Vers 57, Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Overwinning waarop? Op de dood uiteraard. God geeft ons die overwinning. En dan kan ik ook niet nalaten vers 58 mee te lezen. Het laatste vers. Zo dan, wel zelfs het woordje zo en het woordje dan wijzen allebei terug op het voorgaande. Op grond van het voorgaande. Mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Waarna de vraag moet zijn, wat heeft dit met al het voorgaande te maken? Het ging immers gewoon over lichamelijke opstanding, of zullen we zeggen de opstanding des vleeses. Maar die uitdrukking nou weer vandaan. Maar goed, dat doet er niet toe. Wat heeft dit vers ermee te maken? Een oproep om standvastig te zijn? Het antwoord is, er wordt niet maar gesproken over opstanding van de gelovigen. Er wordt gesproken over het beërven bij wijze van loon. Het beërven van het koninkrijk. Maar als je erven wil, word je geacht te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Anders erf je niet. Want je kunt je erfenis ook verliezen, of een deel ervan. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, schrijft Johannes in zijn tweede brief. Dat kan. Zie. En daarom deze oproep. Het gaat maar niet om het feit als zodanig, maar het gaat erom dat wij bij die gelegenheid bekleed zouden worden. En niet naakt zouden bevonden worden. En liever nog dat we overkleed zouden worden met de uitdrukkingen die ik op voorhand dan maar even leen uit 2 Korinthe 5. En daar heet het trouwens niet opname van de gemeente, daar heet het wel verlossing van het lichaam, maar meer nog, het heet daar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Die term was ik nog vergeten, maar dat is nog steeds precies hetzelfde. Dus het abrupt einde en daarmee de voltooiing van Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. En daarmee de voltooiing van de bouw van dat huis, dat priesterlijke huis, die tempel enzovoorts. Heb u die? Ik moet nog even ingaan op die bazuin. Want er wordt soms ook van alles van gemaakt. Omdat er staat, ja, je kunt je afvragen wanneer gebeurt dat. En dan zegt men, nou ja, er staat, het is met de laatste bazuin. Daar heeft men het volgende op gevonden. Wij krijgen in Openbaring een reeks van 7 bazuinen. Achtereenvolgens. Dus de laatste bezuin, dat is dan die 7e bezuin uit Openbaring. En dus als als plaatsvindt wat daar beschreven wordt, dan vindt dus dan de opname van de gemeente plaats. Ik moet u zeggen, dan ben je in ieder geval 40 jaar te laat. Dat ben ik. Want dat is niet wat de term laatste bezuin betekent. Blijkbaar. Dat kan namelijk niet kloppen. Want de eerste bezuin uit Openbaring is al aan het einde van de 70e week van Daniël, terwijl de opname van de gemeente noodzakelijkerwijs moet plaatsvinden voor de 70e week van Daniël. Heb je dat? Deze laatste bezuin is dus niet een laatste uit een bekende reeks of uit de serie bezuinen die de Bijbel noemt. Wat het betekent mag geen probleem zijn. Wat betekent de bezuin eigenlijk? Wat gebeurt er als de bazuin, de shofar, als de bazuin geblazen wordt? Dat staat allemaal in de wet, hè? In de Mozaïsche wet. Als de bazuin geblazen wordt, dan moet men verzamelen tot de koning. En wat betekent dus... Nee, dat staat er al, hè? Als er een nieuwe koning komt, wordt de bazuin geblazen. En Absalom zegt, als de bazuin geblazen wordt, dan ben ik koning in Hebron. Enzovoorts. Nieuwe koning... wordt de bazuin geblazen, want een bazuin is een shofar. En een shofar is geen pozaune, maar een ramshoorn. Een hoorn en een hoorn is een koning, namelijk een koninkrijk. Dat weet u toch, hè? Staat ook zwart op wit in de Bijbel, maar dat is pas in Openbaring. Je had het voor die tijd al lang kunnen weten. Een hoorn is koningschap. En het geluid van de bazuin is het geluid of de stem van de koning. En het blazen van de bazuin is dus... de oproep, de roep van de koning om tot hem te verzamelen. Punt 1, omdat hij koning geworden is, men zou zich aan hem onderwerpen. En de andere mogelijkheid is dat men verzamelt tot de koning omdat er oorlog is, voor de strijd. En aan de aard van het signaal dat geblazen wordt, zou men weten wat er aan de hand is. Ik kan het weten, want ik was trompetter in het leger. Nee, niet van de prins, nee. Ik wist dat iemand dat zou zeggen, waarvoor vriendelijk dank. Maar vooruit maar weer. Verschillende signalen. Bij de ene moet je opstaan, bij de andere moet je gaan slapen en dat soort dingen meer. Althans de kraan dicht doen, laat ik het zo zeggen. Bij het tap toe, hè. En dat soort dingen. Maar goed, daar gaat het nou niet om, maar het blazen van de bazuin is de roep van de koning om te verzamelen tot de koning. Wat betekent dan laatste bazuin? Het is de laatste keer dat we opgeroepen worden om te verzamelen tot de koning. Waarom? Waarom is dat de laatste keer? 1 Thessalonicense 4. En alzo zullen we altijd bij de Heere wezen. Er is er geen verzamelen meer tot de koning. We blijven altijd verzameld tot de koning. Dat is nu anders. Maar als u nu opgeroepen wordt, bijvoorbeeld door Hebreeën 4, om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, dan klinkt dus de bazuin. En die klinkt ook eventueel voor degene die verachtend zijn van de genade, dat is Hebreeën 12. Die zijn genade tot de koning, maar daarna hebben ze zich toch weer gesteld onder de heerschappij van de wet, in plaats van die van de genade. En als je dus weer opgeroepen wordt, klinkt dus weer de bazuin. Maar de laatste keer is deze. Moeilijker is je niet. En dat je dus in Openbaring ook leest over bazuinen. Ja, natuurlijk, daar gaat het om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dus wordt men bij herhaling opgeroepen om zich te stellen onder zijn heerschappij, om tot hem te komen. En bovendien te begrepen dat ook de prediking van het evangelie gewoon beschouwd wordt als een bazuinblazen. En je hebt dan altijd nog het evangelisatieblaadje, de bazuin en zo. Er moeten er wel 10 zijn van in Nederland die zo heten, maar dat doet er nou niet toe. Het illustreert in ieder geval wat ik nu zeg. En wij kennen zelfs het woord uitbazuinen enzovoorts. Dus daar hoef je niet moeilijk over te doen. Die laatste bazuin is gewoon de laatste oproep. En ook niet in de zin van, er gaat 3 keer een bazuin en dit is de laatste. Die heb ik ook wel eens gehoord. Heb ik nooit bevestigd kunnen vinden. Die van 3 bazuinen in de zin van op uw plaatsen. Dat is 1. En dan klaar. De startblokken. En dan de 3e. Af. En dan vast start natuurlijk. Maar goed, zo gaat dat dan dikwijls. Maar dat vind je ook in de Bijbel niet terug. Iemand zei, ja, dat is aan de Romeinen ontleend. Dan wil ik wel weten waar we dat dan vinden. En hoe we dat moeten weten. Maar binnen de Bijbel kom ik dat verder niet tegen. De bazuin is gewoon 1 bazuin. Het is de oproep om te naderen tot de koning en om zich onder zijn gezag te stellen enzovoorts. En dit is de laatste keer dat we geroepen worden. Logischerwijze. Maar verder heeft het met andere dingen niks van doen. Als deze gebeurtenis geplaatst moet worden, overigens, in de andere profetieën, dat wil zeggen in de chronologie, in een schema, dan bent u hier in 1 Korinthe 15 aan het verkeerde adres, daar wordt domweg niks over gezegd. In 1 Korinthe 15 gaat het gewoon om, wij zijn kinderen gods, wij zouden niet leven naar het vlees, dat is de oproep aan de Korintiërs steeds, wij zouden niet leven naar het vlees, wij zouden bedenken dat we kinderen gods zijn geworden en wij weten toch dat wij met Christus de wereld zouden oordelen. 1 Korinthe, deze brief, hoofdstuk 6. Dat we met Christus zelfs de engelen zouden oordelen omdat we een positie ontvangen boven de engelen. In ieder geval een hemelse dus. En de bedoeling is dat men overeenkomstig zal wandelen. Dat blijkt ook uit het laatste vers hier van dit hoofdstuk. 1 Korinthe 15 vers 58. En in het voorbijgaan wordt verteld hoe dat gebeurt. Ooit een keer zullen we allemaal veranderd worden. Overleden of niet heeft er niks mee te maken. Wij zullen alle veranderd worden. Opdat wij zouden erven was de bedoeling. En dat is dus bij de verlossing van ons lichaam. Wanneer wij tot zonen gesteld zullen worden. Punt, einde van het verhaal. Hoe dat past in de rest van het profetisch woord. Vinden we niet hier. Maar wel. Die kan ik wel even snel doen, hè. Even snel? Kan het nog even snel? Of moeten we eerst pauzeren? Kan wel even. In Openbaring 12. En dat doe ik snel omdat dat hele hoofdstuk symboliek is. Dat is niet de leerstellige uiteenzetting. Ik wil niet zeggen dat het zwakker is dan de leerstellige uiteenzetting. Maar het is een schitterend plaatje. Dat ons daarvoor gehouden wordt. Openbaring 12. Waar sprake is van een visioen. Een teken staat er ook bij. Ik ben er nog altijd blij mee dat het erbij staat. Er werd een groot teken gezien, vers 1, in de hemel, namelijk een vrouw. En de vraag is niet wie is die vrouw, de vraag is waar is die vrouw een teken van? Wat betekent zij? Het antwoord staat erachter. Want er staat, ze was bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Het was niet Maria. Dat is de Rooms-Katholieke verklaring namelijk. Het is ook niet de kerk. Dat is de protestantse verklaring namelijk, meestal. Maar het is Israël. Want zon, maan en 12 sterren komen we eerder in de Bijbel tegen. En het is een beeld van Israël. In de droom van Jozef, ja. Heb je die? Zon, maan en 12, uw vader en uw moeder en uw broers zullen toch niet voor u buigen, Jozef? Ja, dat zouden ze wel. Zon, maan en 12 sterren. Waarom dit beeld gebruikt wordt, daar ga ik niet op in. Het gaat er maar om dat we die vrouw kunnen identificeren. En zo werkt dat altijd in beelden. Zo'n figuur heeft bepaalde attributen bij zich waaraan die herkenbaar is. Ik bedoel, als je een heilige vindt afgebeeld met een zwaard in zijn hand, dan is het Paulus. Heeft hij een sleutel in zijn hand, dan is het Petrus. Heeft hij een lammetje in zijn hand, is het Johannes de Doper. Heeft hij een boek in zijn hand, is het Matthäus. Heeft hij horentjes op zijn hoofd, dan is het Mozes. Goed zo, ja. Moet je weten gewoon. Ja. Zo, want anders moet je erop schrijven wie het is. En pijltjes erbij zetten. Dit is Paulus. Dat hoeft niet, wij weten het, want hij heeft het zwaard in zijn hand. Enzovoort. Zo werkt dat in de beeldende kunst. Nou ja, vroeger. En hier dus ook. Stond maar een 12 sterren. Israël. Goed. Daarvan staat dat zij was zwanger, vers 2... En schreeuwde, ze riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En ik lees hem meteen verder in vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon. Heb je ook vrouwelijke? Nee. Waarom dan zo'n pleonasme? Om nadruk te leggen op de mannelijkheid van die zoon. Een zeer mannelijke zoon dus. Eentje uitdrukkelijk, een kind uit die vrouw van het mannelijk geslacht. Wie is dat? De vrouw is Israël en zij is een volk. Zij baart een zoon. Die is dus ook een volk. Van het mannelijk geslacht, wie is dat? De gemeente. Want de gemeente is mannelijk. Is het lichaam van een man. Zou opwassen tot mannelijke rijpheid, of tot een volkomen man, staat er in Efeze 4 in de Statenvertaling. De gemeente zou zich bovendien mannelijk houden, staat in een van de Korinthebrieven, geloof ik. Houdt u mannelijk, of woorden van die strekking. Bovendien zouden we tot zonen gesteld worden. Ik kan niet missen. Heb u dat? Die mannelijke zoon is gewoon de gemeente die voortgebracht wordt uit Israël. En daarna staat er, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar ziet u het weer, het is toch Christus. Wat is Christus, inclusief de gemeente? Bovendien, Christus maakt deel uit van de gemeente. Hij is het eerste en ere lid van de gemeente. Hij is namelijk het hoofd van de gemeente. Maar het is niet alleen de Heer Jezus hier, het is heel de gemeente, uiteraard. Die wordt met kracht weggenomen, weggerukt. Dit is het woord dat wij vertalen met opnemen. Hè? Nou ja, ditzelfde woord staat ook in 1 Thessalonicenzen 4 en daar staat opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht en daar hebben wij de uitdrukking vandaan. Hier heet het weggerukt, want de term betekent feitelijk krachtig wegnemen. Dat hoeft niet noodzakelijk rukkend te zijn. Hoeft niet met een schok te zijn. Het gebeurt met kracht. Maar die kracht hebben we vanavond al gelezen in het voorbijgaan in Filippenzen. Want daar staat dat hij ons vernederd lichaam veranderen zou met de kracht, de werking. De kracht waarmee je ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Die kracht is dat. Dus met kracht. Het is een bovennatuurlijke kracht in elk geval die in ons werkt dan. En dat is het dus. Haar kind werd met kracht weggenomen tot God. Ja, en tot zijn troon. En daar herkennen we dus ogenblikkelijk de gemeente in. En nu de rest van het verhaal. Want hier wordt het geplaatst in de chronologische context. Want er was bovendien vanaf vers 3 ook een draak. Een ander teken staat er. Een draak met een... Het was een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofd, de 7 koninklijke hoeden, die zo weggelopen uit Daniel. Maar dat is niet waar, hij staat daar nog in Daniel. Maar het is diezelfde, het is gewoon een uitbeelding van dat grote antichristelijke rijk dat komen zal, waarvan Babel de hoofdstad zou zijn, dat staat allemaal in Daniel ook al. Maar voordat die draak aan de macht komt, wordt eerst de gemeente geboren. Voordat het antichristelijke rijk, zelfs voordat antichrist zelf openbaar wordt op aarde, wordt eerst de gemeente geboren, dat wil zeggen gevormd en weggenomen. Die komt niet in onze tijd. Dat zegt 2 Thessalonicenzen ook, maar ik denk dat ik daar straks naartoe ga, of anders eventueel de volgende keer. Maar die draak kan nog even niks doen. Maar die keert zich wel degelijk tegen die vrouw en dat kind. Dat kind wordt weggenomen tot God en zijn troon is voor hem onbereikbaar. Waarna je wil weten hoe het met moeder verder afloopt. met Israël dus. En daar staat, nou, de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, omdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, en dat moet toch redelijk bekend zijn, naar de woestijn, wij weten zelfs welke woestijn het is, de woestijn van Paran, zoiets, hè. Woestijn van Edom kan je ook nog net zeggen, want het gaat in elkaar over. Alwaar zijn plaats had haar van God bereid, dan heet het in het Hebreeuws Azal. En dat is de plaats waarheen men zou vluchten volgens Zacharia 14. Uit Jeruzalem, als de Heer komt, zal men vluchten naar een plaats in de woestijn. Genaamd Azal. En Azal betekent gereserveerd. En we weten hoe het op de kaart staat. Op de kaart heet het Petra. Die plaats in de woestijn. Hoeft geen probleem over te zijn, maar ik ga het nou niet uitleggen natuurlijk. Hè? En bovendien wordt genoemd een periode van 1260 dagen. Dat is dan in ieder geval een van de beide helften van de 70ste week van Daniel. Ik ga er nou niet verder op in, dan moet ik zoveel uitleggen. Maar het hele punt is dat die gemeente wordt weggenomen voordat die 70ste week van Daniel en beide helften dus beginnen. Hebben we die? Daar hebben we een bepaalde context. En de wederkomst van Christus houdt in dat eerst wij hem tegemoet zullen gaan, maar dat is wat letterlijk 1 Thessalonicenzen 4 zegt, want we zouden met hem delen in zijn heerlijkheid en in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, hij doet niks al voordat die gemeente compleet is en bij hem is. Daar is dus het wachten op, dat is het eerste punt op Gods kalender, met alle respect en eerbied gesproken, maar zo zeg ik het dan toch maar... Maar graag. En daarna begint de 70ste week van Daniel, die tot doel heeft de bekering van in elk geval het Joodse volk, maar officieel de bekering van Israël. Met de nadruk op officieel trouwens. Maar dat gebeurt in die tijd, ja. En zodra dat plaatsvindt, zodra Israël officieel de naam des Heren aanroept, zal de Heer ook officieel met zijn officiële regering, dat is de gemeente dus, verschijnen en zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Hebben jullie nog tot zover? Daar wordt het in een context geplaatst. En daar moet ik ook nog bij vermelden, dan gaan we pauzeren, dat deze opname van de gemeente gepaard gaat bovendien met de nederwerping van Satan, de grote draak, op de aarde. Dat zijn de volgende verzen feitelijk. De gedachte is wij erin en hij eruit. Nou ja, wij erin en zij eruit, want het is Satan en zijn engelen. Hè? Het is de draak, de duivel, de Satanas, de oude slang. Hij wordt geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dat is wel aardig, want dat zijn hemelse wezens. En als die op aarde geworpen worden, verschijnen ze dus hier. Hè? Zijn ze ineens zichtbaar op aarde. En wij die aardse wezens waren, gaan naar de hemel. Dat wil zeggen, wij verdwijnen hier. Dus de omwisseling. Het is ook letterlijk een wisseling van de wacht, want tot vandaag wordt de aarde vanuit de hemel geregeerd door de overste van de macht der lucht, de god deze eeuw, hoe die maar heet. Vanuit de hemel doet de duivel dat, tot in onze dagen. Maar hij wordt eruit gebonjourd en wij gaan daarin en nemen die positie over. Het wordt dan Christus en zijn engelen, maar dat is Christus en de gemeente dus. Hebben we die nog? En de strijd wordt voortgezet op aarde, maar dan niet meer in de hemel, terwijl de strijd nu nog gevoerd wordt in de hemel. Dan neem ik u nog mee naar 1 Thessalonicenzen. Want dat is het hoofdstuk over dit onderwerp. Naar aanleiding van vers 17, waar staat, wij zullen tezamen met hen opgenomen, vandaar opname. Opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En daar komt waarschijnlijk dan ook het idee vandaan dat wij met de voetjes van de vloer gaan. Hoe zeg je zoiets? En dan naar boven. Hoe dat dan precies moet met die lui die in Nieuw-Zeeland wonen, dat weet ik niet. Want die gaan dan de andere kant op dan, hè? Of niet? Nee. Ruimtelijk inzicht. Nou goed. Inzicht in de ruimte. We zullen het er niet over hebben. Maar er komt het idee vandaan dus dat wij omhoog gaan en enige afstand moeten overbruggen. Maar ik neem voor, wat verder naar voren de draad op. Daar staat in vers 13, Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Nou ja, die zouden opgewekt worden, hebben we net gelezen. En wij zouden veranderd worden. Maar er staat, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Ik denk dat hier de komma verkeerd staat, maar maakt niet zoveel uit. Ik had hem voor in Jezus gezet, want de uitdrukking luidt in Jezus brengen met hem. Ze zijn niet ontslapen in Jezus. Ze zullen in Jezus, die immers opgewekt is, gebracht worden bij de Heer, tot God, zeg maar. Hè? Dus dan moet die komma ergens anders staan, heb ik begrepen. Maar dan komt vers 15, de beschrijving van de gebeurtenissen. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Paulus was immers profeet, dus, en op die basis kan hij het ook zeggen. Dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Dat is letterlijk de aanwezigheid des Heren en in de praktijk noemen we dat zijn wederkomst. Dat wij die levend overblijven tot de wederkomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Meestal denkt men dat ook niet. Maar gewoon vanuit de Bijbel en dus vanuit het Oude Testament geredeneerd, is het zo dat degenen die levend overblijven tot de komst van de Messias, vanuit het Oude Testament geredeneerd, degenen die leven tot op de komst van de Messias, die zijn bevoorrecht. Want dan komt de Heer en zij zijn er ook. Stel dat wij levend overblijven vanuit het Oude Testament tot de komst van de Messias. Wel, dan komt de Heer en wij zijn er ook, dus wij zijn bevoorrecht dan. En dat is jammer voor degenen die voor die tijd ontslapen zijn. Want die zijn er dan dus niet. En die zullen immers pas opgewekt worden op de jongste dag. Dat is een jaartje of duizend minstens later. Dus die maken dat dan niet mee en wij wel, want wij blijven levend over tot de toekomst des Heren. Of niet dan? Vanuit die achtergrond spreekt Paulus. En voor degene voor hierna, na onze bedeling, na de opname van de gemeente, geldt zoiets, min of meer. Zij leven op aarde als de Heer komt en ze gaan dus op aarde zijn koninkrijk binnen. Maar degenen die hiervoor al overleden zijn niet, die zullen pas opstaan ten jongste dagen, heet dat. In het jargon. Die heb je toch, hè? Je moet wel even bij het Bijbelse context blijven. En daarin is deze term te verklaren. Wij zitten meestal met een ander probleem, omdat men ons zegt dat degenen die ontslapen zijn, uit onze bedeling overigens, dat die voorgekomen zijn, degenen die hier nog op aarde zijn. En wij zeggen dat ook, als iemand overleden is, zeggen wij, hij of zij is ons voorgegaan. En daar komen de misverstanden vandaan. In zekere zin kun je het zo zeggen, maar het heeft met deze redenering verder niks van doen. En bovendien, voorgegaan in wat? Waar zijn ze? In de hemel. Ja, daar zijn wij ook. Nu. Want aangesteld tot zonen zijn ze nog niet. En wij ook niet. Het enige verschil is dat wij nog gebonden zijn aan het lichaam, het oude lichaam, en zij niet. Maar ons is niet beloofd dat we van dit lichaam verlost worden. Ons is beloofd dat we tot zonen zouden gesteld worden. En inderdaad, om dat te realiseren, moeten wij van dit lichaam verlost worden. Dat is waar. Maar daarmee ben je nog niet tot zoon gesteld. Het is ook een vreemd idee dat mensen menen dat als een gelovige overlijdt, of ook een ongelovige, dat hij dan voor zijn rechter zou staan. Dat is ook zo'n uitdrukking, hè? Alsof hij ter plekke op dezelfde tijdstip van Gods wegen zou geoordeeld worden. Dat is niet zo. Officieel komt dat ook pas op de jongste dag voor de mensheid in het algemeen. En voor de gelovigen uit onze bedeling geldt de uitzonderingssituatie. Wij behoren tot het hemelse volk. En wij zullen geoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Hebben we die nog? Er is geen sprake van voorkomen. Wat de apostel namelijk gaat uitleggen, is dat onze toekomst niet hier op aarde is, in de openbaring van zijn koninkrijk, maar dat onze toekomst een hemelse is. Namelijk, wij zouden hemelsburgerschap ontvangen en daarbij ook een verheerlijkte hemelse positie enzovoorts. Dat is onze toekomstverwachting. En dus zegt hij, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dan komt hij, want nu wordt het pas echt moeilijk. Vers 15 is niet moeilijk. Vers 16. Want de Heer zelf zal, en dan laat ik eerst altijd die woorden weg die er staan, die tussenzinnen zeg maar. Hè. De Heer zelf zal nederdalen, staat er. Van de hemel. Toch? De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Dat is de hoofdzin. Wij weten ook wanneer dat gebeurt. Aan het eind van de 70ste week, als men de naam des Heeren aanroept in Jeruzalem, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan wordt Jeruzalem verwoest overigens diezelfde dag. Maar dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg en de Olijfberg zal scheuren en een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal door de Olijfberg vluchten naar de plaats in de woestijn, naar Petra enzovoorts. Hè? Dat is Zacharia 14. Moet iedereen weten, zeg ik ook altijd, want iedereen weet dat de Heer zal wederkomen op de Olijfberg en de enige plaats waar het expliciet staat is Zacharia 14. En daar staat dat Jeruzalem zal verwoest worden en op die dag, te 10 dagen, staat er letterlijk zo, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, uit Jeruzalem vluchten. Niet de Heer komt in Jeruzalem, vanaf de Olijfberg of zo, maar in tegendeel, hij komt op de Olijfberg en een gelovig overblijfsel zal uit Jeruzalem vluchten, want Jeruzalem wordt verwoest. Het verzamelpunt is niet Jeruzalem, het verzamelpunt is in Petra. Nou ja, in de woestijn dus, in elk geval, hè? Wij weten wanneer de Heer zal nederdalen. En dan begint officieel zijn toekomst. Dat is zijn wederkomst, zijn aanwezigheid, zijn parousia. Dat is het Griekse woord, zijn presentie. Dat is het goede Nederlandse woord dan, voor zover het Nederlands is. Dus, want de Heer zelf zal nederdalen. Er staat bij, met een geroep. Dat had je wel gedacht. De Heer zal roepen. En hij zal ook de inwoners van Jeruzalem oproepen om nou eindelijk eens uit te gaan buiten de legerplaats. Om hem een feest te vieren in de woestijn. Hebben die nog? Natuurlijk roept hij. Hij verschijnt als de koning, dus de oproep is om tot hem verzameld te worden. En dat er dus een bazuin bij genoemd wordt, ja, dat ligt ook voor de hand. Ja, ik weet wel dat het arrogant klinkt, maar ik denk altijd dat je zelf ook kunnen bedenken. Natuurlijk, dat is wat te verwachten is. Het is niks nieuws. De Heer zelf zal nederdalen met een groep, met een stem van de aartsengel. Ga ik verder niet op in, want dan zoveel tijd heb ik niet meer. Maar dat is een geroep dus, een stem. Met een stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. Want God is koning. Het is namelijk het koninkrijk Gods. En dus de bazuin wordt geblazen, om zo te zeggen. Hij zal nederdalen. Aan het eind van de 70ste week. Maar, wat staat er nou achter? Er staat achter, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Bij de les blijven, het ging erover, dat degenen die levend overblijven, niet zullen voorkomen, die bevoorrecht zijn boven degenen die ontslapen zijn. Waarom niet? Omdat als de Heer nederdaalt, wel voordat hij hier nederdaalt, zullen degenen die ontslapen zijn opstaan. En dus niet verkeerd omlezen, niet lezen de Heer zal nederdalen en daarna zullen degenen die in Christus gestorven zijn eerst opstaan en weer daarna zullen wij die levend overblijven de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar gewoon lezen precies zoals het er staat. Namelijk, wij die levend overblijven komen die anderen niet voor, maar de anderen zijn overleden, dus moeten ze eerst opstaan voor de toekomst des Heeren aanbreekt. En de toekomst des Heeren breekt aan als de Heer nederdaalt uiteraard. En we weten wanneer het is, aan het eind van de 70ste week. Maar voor die tijd dus, dan staat er dus ook, die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Dat wil zeggen, voordat de Heer nederdaalt. En dat blijkt ook uit vers 17 overigens, daar kom ik zo. Punt 1 is dus, die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Punt 2 is, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, want wij komen hen niet voor, we gaan gelijk. We zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. Maar als wij hem tegemoet gaan, moet hij dus nog komen. Dat wil zeggen, dat is voordat hij nederdaalt, gaan we hem tegemoet. U weet wat tegemoet gaan betekent. Dat schijnt vreselijk moeilijk te zijn. U weet wat tegemoet gaan betekent. Hij komt deze kant op. Wij gaan hem tegemoet, zodat wij daarna met hem deze kant op gaan. Met andere woorden, de Heer zal nederdalen, maar samen met zijn gemeente. Want dat staat er dan ook bij gelegenheid. Hè? Als er staat, de Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen, dan is het met de gemeente. En als er staat dat hij komt met zijn hoeveel duizenden engelen, dan is het ook met de gemeente. Het is precies hetzelfde. En als er staat dat de Heer zal geopenbaard worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zijn wij die engelen dus. Waarom ook niet? We zijn hemelse wezens. En de Heer had al gezegd dat wij de engelen gelijk zouden zijn. Heb ik dat nog? Er is niks moeilijks aan. En ik ben dus ook blij met het opschrift hierboven. Ik ben blij dat er niet op staat, dat er niet boven staat over de opname van de gemeente. Want het gaat in wezen niet over de opname van de gemeente. Het gaat in wezen over de wederkomst van Christus. Met de gemeente en en passant, dat wil zeggen in het voorbijgaan wordt vermeld, dat wij hem tegemoet gaan en niet alleen wij die levend overblijven, maar zeker ook degenen die ontslapen zijn. Die zullen dan pas hun definitieve, verheerlijkte, of moet ik weer zeggen, beklede of overklede lichaam ontvangen. Dan pas zullen zij en wij gezamenlijk tot zoon enkelvoud, het is één gemeente, collectief, tot zoon gesteld worden. Hebben we die nog? Dat wil zeggen, voordat de Heer nederdaalt, zullen eerst die in Christus gestorven zijn opstaan. En begrijp dan ook dat dat geroep, de stem des aartsengels en de bezuin Gods, niet gepaard gaat met de opname van de gemeente. Het gaat gepaard met de wederkomst van Christus en de gemeente. Ik weet wel dat men het algemeen niet weet, maar ja, je mag al blij zijn als mensen iets weten over de opname van de gemeente aan zich. Hè? Maar die verandering, onze verandering, ons verdwijning, wat wij de opname noemen, dat gebeurt, er is niks bazuin of zo verder. Niet in deze zin, is niet de wederkomst van Christus. En we zijn gewoon van het ene moment op het andere weg, daar komt het op neer. En voor zover een bazuin klinkt, is het alleen voor ons, maar het is een andere bazuin dan die hier genoemd wordt. Dit is een bazuin bij de wederkomst van Christus. En de laatste bezuin uit 1 Korinthe 15 was de bezuin voor ons. De laatste keer dat we opgeroepen worden om te verzamelen tot de Heer. Heb je dat? Goed. Dus, de Heer zal nederdalen, maar voor het zover is, zullen degenen die in Christus gestorven zijn, eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, wij zullen veranderd worden immers, zei 1 Korinthe 15, wij zullen tezamen met hen met kracht weggenomen worden. En als de vertaling wegrukken in openbaring goed is, dan is die hier ook goed dus. Wij zullen weggerukt worden. In de wolken de Heer tegemoet. Dus het is slecht weer als het... Hè? Ja, dat krijg je dan soms zo, hè. Zo van, het is vandaag een mooie heldere blauwe lucht. Geen opname van de gemeente vandaag. Hoe is de weersverwachting? Wolkige dag morgen? Ja, dan zou het kunnen. Maar ja, op andere plaatsen schijnt dan toch de zon, dus schiet ook niet echt op natuurlijk. Hè? Hoezo in de wolken? Wel, dat moet je al lang weten. Als gesproken wordt over de wederkomst van Christus, moet je al lang weten dat hij zou komen op de wolken des hemels. Toch? En dat het is bij de aanvang van de dag des Heren, dat is een wolkige dag, een dag van duisternis, een dikke donkerheid, en hoe het allemaal maar heten mag, hè? Uit het Oude Testament. En in laatste instantie hebben we dan ook altijd nog gewoon Handelingen hoofdstuk 1, waar staat Handelingen 1. Daar staat in vers 9, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Ik weet niet of het hetzelfde woord is, eerlijk gezegd. Tot mijn schande moet ik dat zeggen, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, want het was hemelvaarsdag, weet je wel. En een wolk nam hen weg van hun ogen. En voordat u nou denkt, misschien gaat de opname van de gemeente ook wel zo, kan ik u meteen zeggen, nee. Het gaat niet over de opname van de gemeente. Opname van de gemeente komt overeen met de opstanding van Christus. Het graf was leeg en hij was nergens te zien, tenzij dat hij verscheen ergens. Dat is met de gemeente ook zo, de graven zijn leeg, wij zijn niet meer te zien, tenzij dat wij verschijnen. En dat blijft tot in lengte van de eeuwigheid zo. Wij kunnen verschijnen, maar we zijn hemelse wezens. Want deze geschiedenis, wat die betekent, staat er gewoon bij. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, en er staat er nog een keer, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En alzo en gelijkerwijs is twee keer hetzelfde. Met andere woorden, er staat met grote nadruk dat zoals zij hem hebben zien verdwijnen, zo zal hij in de toekomst weer verschijnen. Namelijk, hij verdween in een wolk en dus zijn wederkomst op diezelfde plek, op de Olijfberg, was het immers, staat er hierna ook achter, in vers 12. Zijn wederkomst vindt plaats vanuit de wolken. En dan is de vraag, welke wolken? Ja, die van die wolken gedag uit nogal wat oud-testamentische profetieën. Zal duister zijn. Ja, dat hangt samen met aardbevingen. Maar goed, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Allerlei meteorologische verschijnselen die daarmee gepaard gaan. Maar goed, het zou duister zijn en uit die duistere wolken zou een licht der lichten opgaan. Nee, die zou je zaaien op de berijmde versie, hè. Er is uit 's werelds duistere wolken, wat helemaal niet kan, want de wereld is niet mannelijk, dus het kan ook niet 's werelds duistere wolken zijn. Dus uit der wereld duistere wolken. Hè? Maar uit die duistere wolken zou een licht opgaan. Precies. In zijn wederkomst namelijk. Zie, dan zal daar ineens verschijnen die lichtende gedaante van de engel des Heren, namelijk van Christus zelf dus. En terstond zal er zijn met die engel des Heren, Christus zelf dus, een leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende ere zij God. En dat zijn wij. Denk er nog maar weer eens aan als het kerstfeest wordt. Boven de Olijfberg, dat is tegelijkertijd boven Bethlehem trouwens hoor. Weet je hoe ver het is van, weet je nou langzamerhand, hè? Van Jeruzalem naar Bethlehem? 5 kilometer. Dus als boven Jeruzalem wat gebeurt, dan kun je dat vanuit Bethlehem zien. En zeker als het boven de Olijfberg is, dat kan helemaal niet missen. Hetzelfde gebied. Maar wat hier dus staat, of wat hier dus geïllustreerd wordt, is de wederkomst van Christus. De teken op wat wij hemelvaarsdag noemen, is in werkelijkheid een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Niet omdat ik het denk, maar gewoon omdat het erbij staat. Daarnaast weten wij overigens dat de verheerlijking van Christus, waarbij hij niet alleen werd opgewekt, maar ook werd gezet aan de rechterhand Gods, dat was niet hemelvaarsdag, dat was eerste paasdag. Toen de Heer tegen Maria zei, ik neem maar de korte route even weer, hè. Toen de Heer tegen Maria zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag verscheen hij weer en toen was het aanraken geen enkel probleem. Dat was op één en dezelfde dag. Hij stond op uit de dood, zei Ave Maria, nee ik bedoel het niet spottend, maar hij zei dag Maria en hij voer op ten hemel en daarna verscheen hij weer terug. En op dezelfde dag nog verscheen hij aan zijn discipelen. En toen mochten ze hem aanraken. En als u dat niet leest, wel 7 dagen later in elk geval. Toen Thomas er alsnog bij was. En het was nog 33 dagen voor Hemelvaarsdag. Dus Hemelvaarsdag is het laatste teken dat de Heer deed aan zijn discipelen gemeenschappelijk. En de uitleg is, het is een uitbeelding van zijn wederkomst. En zoals ze daar stonden te kijken naar de hemel, zo staan wij nog tot in onze dagen te kijken naar de hemel. Want wij hebben hemelsburgerschap ontvangen, zegt Filippenzen. En dus verwachten wij de zaligmaker. Snap je? En wat de discipelen laatst zagen, dat zal straks opnieuw gezien worden wanneer de geschiedenis van de Heer en zijn koninkrijk op aarde verder zal gaan. Op de Olijfberg was het gebleven. Op deze hemelvaarsdag, op die Olijfberg gaat het ook verder aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarom lezen wij in 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, want wij zouden met de Heer uit de wolken verschijnen. En dat is het onderwerp eigenlijk, de wederkomst van Christus. Maar wij gaan hem eerst tegemoet. En dan heet dat in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Dat betekent niet, en ze leefden nog lang en gelukkig en daarmee is het verhaal afgelopen. Maar het betekent dat als de Heer komt en wij zijn altijd met hem, wil zeggen dat we in alle opzichten betrokken zullen zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. En dus ook in de dagen van dat antichristelijke rijk en zo. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Tenminste, zo beschouw ik het altijd. Dat is het onderwerp van wat is de toekomstige functie, wat is het toekomstige werk van de gemeente na de opname van de gemeente. En het is toch nog wel verbazend wat de Bijbel er allemaal over zegt, hoor. Want wij moeten dan optreden als onderwijzers, als mentoren van allerlei gelovigen in die dagen enzovoorts. Wij moeten hen onderwijzen. Per slot, wij hebben ervaring. We weten waar het allemaal over gaat. Nee, dat wordt in het Oude Testament al zo aangekondigd. Daar lezen we overheen, omdat we die dingen niet begrijpen. Maar het is wel zo. En nu toch eigenlijk dringend moet ophouden, omdat ik alweer over mijn tijd heen ben. Allang kan ik net zo goed er even achteraan zeggen hoe dat dan zit. Hè? Want ik las er snel overheen in Openbaring 12. Misschien hebben we het daar volgende keer over. Openbaring 12, waar staat, de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zijn plaats had aan van God bereid, opdat zij, meervoud, hully, opdat zij, wat is het Urkse meervoud van zij? Hully? Hunny? Sully? Nou ja, opdat zij, meervoud, haar al daar zouden, want het was meervoud, opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn die zij die die vrouw in de woestijn zouden voeden? En het antwoord is, ja, hully. Het antwoord is Billy. Ja, natuurlijk, ja, die hou ik erin. Het antwoord is, dat zijn wij, dat is die mannelijke zoon. Want het is de gemeente die als enkelvoud beschreven kan worden, één zoon, maar ook als een meervoud. Het zijn de verzamelde gelovigen uit onze bedeling. Opdat zij, die mannelijke zoon, haar, hun moeder, al daar zouden voeden. Nou ja, ik leerde vroeger op de zonderschool al dat als Israël of gelovig overblijft, zonderschool bij wijze van spreken dan, maar ik meen het toch wel aardig, letterlijk hoor. Dat als eenmaal het overblijfsel verzameld wordt in de woestijn, dat daar ook weer het manna zal vallen enzovoorts. Dat de Heer het manna geeft vanuit de hemel. Die lui moeten toch in leven blijven dan? En misschien moeten wij wel met manna strooien of zo. Hè? Ja, daar lach je nou om. Oké, waarom niet? Maar overdrachtelijk, het manna is een uitbeelding van het woord van God. En dat wij straks Israël moeten onderwijzen, dat is absoluut zeker, omdat de Bijbel het gewoon leert. In het Oude Testament al. Dus wij moeten van het woord van God bedienen. Er staat over de gelovigen dan dat hun leraren zullen van achter hen niet wijken, enzovoorts. We blijven bij ze. Je hoeft me niet vreemd aan te kijken. Ik ken gelovigen genoeg die stellig overtuigd zijn dat waar zij ook gaan, dat ze vergezeld worden van engelen die voor hen zorgen. Voor zover ze opdracht hebben dan, maar goed. En anders dan, als u daar niet van overtuigd bent, dan lees ik gewoon Hebreeën 1, het laatste vers. Engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En omdat wij de engelen gelijk zullen zijn, en onze verantwoordelijkheid is die voor Israël, Omdat we in rangorde boven Israël staan, zijn we verantwoordelijk voor Israël. Betekent het dus dat wij uitgezonden worden om hen te begeleiden, te onderwijzen enzovoorts. Hoe dat precies moet, dat leren we nog wel. We hebben 7 jaar de tussentijd om, bij wijze van spreken, dan om het te leren. Ik bedoel, daar maak ik me geen zorgen over. Maar dat we daar een functie in hebben en in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de Israëlieten, dat is een duidelijke zaak. Zo goed als Israël daarna verantwoordelijk is voor de volkeren. Dat is de Bijbelse hiërarchie, nog steeds. Hè? Kortom, wij zullen altijd met de Heere wezen, maar wissen waarachtig betrokken zijn, in de eerste plaats betrokken zijn bij de gang van zaken hier op aarde. Dat is onze verantwoordelijkheid dan. Met de Heer als ons hoofd en hoge priester. Maar ja, wij, dat zijn wij toch ook? Wij zijn toch gemaakt door de Heer tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat wil zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor de dienst aan de Heer. Dat is priesterschap. En dat betekent ook dat we daarin betrokken zijn in zijn koninkrijk, de openbaring van zijn koninkrijk. Priesters zijn wij naar de ordening van Melchizedek. En in feite, zolang wij hier zijn, zijn wij nog in opleiding. Dat is ook van belang om te weten. Sommige mensen, het moet allemaal hier gebeuren, want straks is er niks meer. Het antwoord is nee, het moet niet hier gebeuren. Wij worden hier alleen maar opgeleid. Straks gebeurt het pas. In de openbaring van zijn koninkrijk. De Heer heeft gezegd, voorlopig niet. Ik kan wel even rusten. Eerst verzamel ik mijn gemeente, bouw ik mijn huis. Verzamel ik mij een volk van koningen en priesters die deel zullen hebben in mijn heerlijkheid en dus in de openbaring van mijn heerlijkheid. Dat is wat hij nu doet. En voor dat doel worden wij hier opgeleid. We mogen hier ook wat praktisch werk doen enzovoorts, maar het eigenlijke werk komt nog. Ja. Dat we ons er weinig voorstelling van kunnen maken, dat weet ik wel, maar dat is misschien maar goed ook. Toch? Zolang wij nog in het vlees zijn en onder deze beperkingen leven. Maar het was de bedoeling dat we nu leren om onze levens aan hem toe te vertrouwen. Omdat wij dit hier zouden leren en dat geleerd hebben. Dus zou hij ons gebruiken straks in zijn koninkrijk. Wat betreft dus de bekering van de wereld en de bouw of uitbreiding van zijn koninkrijk. Moet hij even geduld hebben. Onze tijd komt nog. Nu is het de tijd van de verzameling van een volk van eerstelingen uit de volkeren voor zijn naam, in een tijd waarin hij het beter vindt, blijkbaar, om zijn koninkrijk voor de wereld vooralsnog te verbergen. Volgende keer hebben wij het er verder over. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, hemelse Vader, dat we ons bewust mogen zijn van onze hemelse roeping. We danken u ook dat we ons daarna mogen uitstrekken. We mogen jagen naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat het enige is ook wat wij zouden doen. Ons richten op u, opdat u uw werk nu aan ons zou doen. En opdat u ons daarmee bekwaam zou maken om in de toekomst ook daadwerkelijk deze erfenis in ontvangst te nemen. We zeggen u dank dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat wij enerzijds weliswaar leven in een tijd waarin u zich voor de wereld verbergt. Maar anderzijds openbaart u zich juist aan ons door uw woord en door uw geest die ons in heel dat woord en heel de waarheid zou leiden. Omdat u nu in het verborgene uw werk zou doen, waarvan het resultaat pas in de toekomst gezien zal worden als u eenmaal zult komen met grote kracht en heerlijkheid. We danken u dat we daarna mogen uitzien en ons in afwachting daarvan aan u mogen toevertrouwen, opdat u ons zou gebruiken tot eer van uw naam en naar uw wil. Wees u daarom ons nabij, Vader, met uw woord, met uw geest, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.